1 Petrus 2. Alsjeblieft. 1 voor het verband lees ik nog een tekst uit 1 Petrus 1. Vers 18. Wetende dat gij niet met vergankelijke dingen zilver of goud zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Nu naar hoofdstuk 2 vers 1. Leg dan, dat staat dus daarmee in verbinding, alle kwaadwilligheid, alle bedrog, alle huichelarij, alle afgunst en alle kwaadsprekerij af. Dat is die ijdele, door de vaderen overgeleverde wandel. Afleggen dus. En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En komt tot hem de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord, zie ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan die gelooft, geldt dit kostbare. Maar voor de ongelovigen geldt de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waartoe ze ook bestemd zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. En dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij nader toeziende op datgene waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken, God mogen verheerlijken ten dagen van de bezoeking. Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen, om des Heren wil, hetzij aan de keizer als opperheer, hetzij aan de stadhouder, als door hem gezonden, tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van wie goed doen. Want zo is het de wil van God, dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen, als vrijen en niet als mannen die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid. Maar als dienaren Gods, eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de keizer. Gij huisslaven, weest in alle vrezen uw meesters onderdanig, niet alleen de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerde, want dit is genade indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte leidt. Want mag dat roem heten als gij slagen moet verduren omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden, die als hij gescholden werd niet terugschold en als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij aan de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen zijt gij genezen, want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. Tot zover het lezen van dat prachtige stuk van Petrus. Een schitterende brief van iemand die heel goed weet wat het betekent om de Heer Jezus te verloochenen. 3 keer. En toen kraaide die haan en hij wist heel precies, ik heb het niet goed gedaan. Hij zag zichzelf, hij werd wakker en hij zag ook de Heer Jezus. Die had gezegd, ik zal voor je bidden. En op het moment dat die haan kraait, kijkt de Heer Jezus naar Petrus. Hij weet precies waar hij zit, staat of uithangt. En dan is daar die blik van de Heer Jezus. Dat moet hem dwars door zijn ziel gesneden hebben. Kan haast niet anders. Hij heeft luid geweend. En uit de rest van de Bijbel blijkt dat hij tot herstel kwam. Heel concreet. Stel dat dit soort periodes in je eigen leven zijn geweest. De Heere wil je tot herstel leiden. Hij wil je vanavond misschien wel aankijken. Misschien snijdt het ook wel eventjes, heel diep. Maar hij wil zo graag iets bijzonders bewerken in jou en in mijn leven, zodat we terugkeren. En voor hem bruikbaar zijn, inzetbaar zijn. Dat is wat er met Petrus gebeurde. En die Petrus schrijft u ons nu zo'n brief. Nou, je herkent hem toch in allerlei stukjes. De ons door de vaderen overgeleverde wandel, zal ik het gewoon zeggen, de oude prut van ons, leidt tot veel verderf, tot verkeerd gedrag. Dat zal hier in deze omgeving wat meevallen. Ik ben in Groningen opgevoed en daar was het bar en boos. Ik hoop niet dat je dit als een soort stomme opmerking ziet. Ik hoop dat je eerlijk zult zeggen, wij zijn precies als die Groningers. Maar alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij, nooit van gehoord natuurlijk, afgunst hebben we niet. Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk. Gelovigen, kinderen van God, uit God geboren, met het intense verlangen zoals een baby verlangt naar die onvervalste melk van die moeder, zo zullen wij, normaal gesproken, verlangen hebben naar wat God te zeggen heeft. We willen gevoed worden. We willen dichterbij komen. Groeien in ons geloof. Bloeien voor hem. Dat is de bedoeling. Als er met een babytje iets mis is, dan rennen we. Dan gebeurt er van alles. We hebben schema's. Zoveel gram per week, of weet ik veel hoe het zit. En we hebben onze consultatiebureaus. We hebben onze weggetjes. En we trekken gelijk aan de bel. Iedere keer blijkt dat dat zo is. Ik weet het nog een beetje, maar ik stond een beetje aan de zijlijn, dat zult u begrijpen. Maar het is wel gebeurd. Maar als het om gelovigen gaat, vinden we het heel normaal. Zegt niemand van, ben je al gegroeid? Ja, ik was 7 pond bij de geboorte, en nu dan? Maar als je nu gaat praten over je geestelijk leven, je bent tot bekering gekomen. Vanmorgen sprak ik een mevrouw die vorige week zondag tot bekering kwam. In de gemeente waar ik vanmorgen was, gebeurde dat. Het was natuurlijk bijzonder. Blijdschap in de hemel, natuurlijk blijdschap ook op aarde, onder de gelovigen. Geweldige dingen. En vanmorgen, ja, ik heb honger. Ja, dat, gelukkig, ik heb honger. Ik wil zo graag meer. Ik wil iets ontvangen. Ik wil iets over de Heer Jezus horen. Over mijn heiland. Over die voor mij aan het kruis zijn leven gaf. Die in mijn plaats alles wilde ondergaan om mij gelukkig te maken. Ik wil meer over hem horen. Dat is toch normaal? Dat is niet een hobby van een paar die toevallig op het podium staan of zo. Dit is een normaal verschijnsel. Als pasgeboren baby's verlangen naar die redelijke onvervalste melk. Daar moet het ook niet bij blijven, zegt de brief aan de Hebreeën. Want je moet ook een keer aan roggebrood beginnen. Of aan bruine bonen. Nou, vul maar wat in. Er moet ook een keer een stukje diepgang komen. Dat is ook normaal. Naar de tijd gerekend hadden jullie al leraars moeten zijn. Dat is de taal van de brief aan de Hebreeën. Maar je moet nog steeds melk hebben. Met andere woorden, je bent een beetje baby gebleven. Dat is ook niet goed. Maar het begint wel met een sterk verlangen naar melk. Het eerlijke, prachtige voedsel. De Heer Jezus zelf. Dat mag je wat mij betreft ook manna noemen. Het hemelse brood uit de hemel neergedaald. Dat er elke morgen ligt. En elke morgen moet je dat gaan verzamelen. En dat gaan eten. Maar alle negatieve dingen moet je ook af willen leggen. Nou, dat is best een hele opsomming. Voordat jij van je afgunst af bent. Of van je kwaadsprekerij. Nou ja, dat zal... Nou ja, zoiets zeg je niet zo gauw met elkaar. En het gaat me ook niet om de beschuldigende vinger te leggen bij iets van jou. Ik heb genoeg aan mezelf. Maar die dingen moeten weg. Daar moeten we ook mee stoppen. We moeten ophouden met leuteren over elkaar. Praat maar over de Heer Jezus. Krijg je ook geen ruzie. Vanaf het moment dat je het over mij hebt, heb je problemen. En als ik het over jou heb, deugt het niet. En als ik iets over jou zeg... Dan moet je mij zeggen, daardoor je moet over de Heer Jezus praten. Dat was je belofte. Dat heb je aan de Heer beloofd en daar moet je je aan houden. En ik geloof dat dat waar is. Opwassen tot zaligheid. Dichter bij de hemel komen. Dichter bij hem zijn. Opwassen tot zaligheid betekent niet een beetje dichter bij de bekering komen. Ze zijn al bekeerd, ze hebben een nieuw leven. Ze hebben leven uit God. En opwassen tot zaligheid betekent dat je dichter bij het einddoel van je geloof komt. De zaligheid der zielen. Opwassen tot zaligheid. Opgroeit. We hebben immers geproefd dat de Heere goedertieren is. En we moeten bij hem komen. Hoe kunnen we nu opwassen, opgroeien in deze geloofsrichting? Hoe kan dat? Hoe kun je van een baby in Christus een vader in Christus worden? Of een moeder in Christus? Want zo zegt de Bijbel dat. Baby's, beginnelingen, pasgeborenen, maar er worden ook vaders benoemd en moeders genoemd, die verder gegroeid zijn in het geloof. Hoe kun je dat bereiken? Petrus, help je. Was het hem zo goed gelukt? Nou, hij dacht van wel, maar dat viel even zwaar tegen. Hij dacht dat hij het al een beetje had. Hij zei, iedereen zal u wel verlaten, maar ik niet. Me, the big number one. Hij heeft zichzelf behoorlijk hoog ingeschaald. Dat ging anders uitpakken. Hij moest de onderste weg. Heb je me lief, Petrus? Heb je me lief? Heb je me lief? Heere, u weet alle dingen. Je komt een keer echt tot een soort erkenning van... Ik heb volkomen gefaald, maar u, Heer Jezus, u bent de schitterende overwinnaar. Kom tot hem de levende steen. Je moet bij hem zijn. En dat wat hier gezegd wordt in 1 Petrus 2 is, dat er een fundament is, een Sion, een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Nou, eigenlijk is dat een voortzetting van een beeld uit het Oude Testament. De Heere God zei, ik heb een plaats waar ik sta. En daar waar ik sta en zegen... Daar moet jij, Mozes, komen met jouw staf. Het volk had werkelijk gemopperd en gevraagd om water. En daar sta ik voor je op de rots. En dan moet jij met je staf in de hand die rots gaan slaan. De Heere zegt eigenlijk tegen Mozes, ik zal het zo plastisch mogelijk zeggen. Ik sta pal voor je. En dan moet je slaan pal voor je. De Heere heeft niet gezegd, je moet mij slaan. Maar dat betekent het wel. En toen kwam er water uit. Die waterstroom is Israël gaan volgen, dwars door de woestijn. Als een soort wadi, iedere keer weer water. Wonder van je welste. Ja, mannen uit de hemel elke dag, daar hebben we van gehoord. Maar water uit de rots, elke dag. Het is bijna niet voor te stellen. En de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament, die steenrots nu, was Christus. Dat bedenk ik niet. Dat staat in 1 Korintiërs hoofdstuk 10. Die steenrots was Christus. En nu leren wij onze kindertjes in de zondagsschoolklassen en soms ook een beetje in de dienst. Dus bouw je huis op Jezus, de rots. U weet het wel, hè? Dat liedje over een wijs man bouwde zijn huis op de rots en een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. Dat laatste stortte in, bleef niets van over toen de stromen kwamen en de winden waaiden. Maar een wijs man bouwde zijn huis op de rots en dat huis bleef staan. En het coupletje, het derde coupletje van dat kinderliedje zegt, dus bouw je huis op Jezus, de rots. Daar gaat het hier over. Er is een gebouw. De gemeente wordt gezien als een huis Gods. Dat is een hele bijzondere term. In een ander verband heb ik een keer de vijf verschijningsvormen van de gemeente geëtaleerd. De gemeente is een lichaam, lichaam van Christus. Leden, verbonden met hem die het hoofd is. De gemeente is een huis waarin de Heere woont, huis van God, pilaar en grondslag van de waarheid, zegt 1 Timotheus. De gemeente is een kudde, geleid door de grote goede herder, hadden we bijna aan het eind van ons hoofdstuk. Thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen, de herder van de kudde. Maar er zijn andere plekken die daar nog veel duidelijker over spreken, Handelingen 20 bijvoorbeeld. Maar de gemeente wordt ook gezien als een bruid, verbonden aan een bruidegom. Ik heb u als een reine maagd aan één man verloofd. En ik zeg dit, bruid, man en vrouw, met het oog op Christus en de gemeente. En de gemeente wordt ook gezien als een koninkrijk. Dat zijn de vijf verschijningsvormen van de gemeente in het Nieuwe Testament. Hier gaat het over het huis. En bij huis gaat het over ambten. Bij een lichaam gaat het over gaven. Dus het onderscheid tussen een lichaam van Christus en het huis van God. Bij lichaam gaven in het lichaam geplaatst, zoals de Heilige Geest dat heeft bedoeld en gewild, waar je kunt functioneren, waar je op je plek bent en waar je dat kunt doen wat God zelf al in je heeft gestopt, waar dat eruit komt wat de Heer zo bijzonder vindt, van jou, voor hem. Maar als het gaat om het huis, dan gaat het niet om gaven, maar dan gaat het over de ambten. Orde, tucht, bestuur hoort bij het huis van God. En nu zegt u, ja, maar ik ben helemaal geen ambtsdrager. U vergist zich waarschijnlijk. Want u denkt dat ambtsdragers die mensen zijn die op een bepaalde volgorde de kerk inmarcheren. Eén voorop en dan de voorgaande broeder en dan nog een rijtje achteraan. Ik heb het daar heel moeilijk mee, weet u dat? Word ik uitgenodigd om in een bepaalde kerk te spreken. En dan is dat een soort ritueel. Er is al van jaar in jaar uit van vader op zoon overgegaan. En nog steeds, ik heb het idee van waarom doen ze dat niet eens wat anders. Ik probeer het ook iedere keer te doorbreken en meestal lukt het me, omdat ik eigenwijs ben. En ik denk bij mezelf, ook al vragen ze me nooit weer, het kan me geen lor schelen. Ik kan nu nog één keer vertellen van de Heer Jezus. En dat doe ik. Maar ik wil het niet altijd schoppen. Als het echt moet. Ja, dan komen de ambtsdragers. Die hebben ook speciale banken. Hadden in onze kerk ook speciale bijbels. Met koperen sloten. Ja, alsjeblieft. Alle bijbels moesten open, maar die bijbels konden op slot. Ja, je moet maar ambtsdrager zijn, dan heb je dit voorrecht. Het is gewoon waargenomen hoor. Echt gezien. En misschien waren er wel rijke gemeenten, daar waren het geen koperen sloten, maar misschien wel zilveren sloten. Weet je, ik wil wat anders zeggen. In de Nederlandse geloofsbelijdenis, die is ontstaan na de geweldige veranderingen in de tijd van Calvijn en zo en Luther, is een term te vinden, een uitdrukking te vinden, en die uitdrukking luidt het ambt aller gelovigen. Dat kende men niet meer, want er was een geestelijke stand, weet je wel, een verhoogde club en een lekenclub. Die waren veel lager ingeschaald. Dat hebben ze bij de reformatie toch gezien. Dit kan niet. Maar ze hebben niet de mogelijkheid gehad of niet de kracht gehad om dat te doorbreken. Want het is eigenlijk gewoon doorgegaan. En toch hebben ze in hun termen, in hun uitdrukkingen, ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis, gesproken over het ambt aller gelovigen. Bent u gelovige? Ja. Nou, hoop ik. Niemand zegt wat. Nou, dan moeten we het evangelie maar weer opnieuw brengen en vertellen dat u door het geloof in de Heer Jezus behouden kunt worden. En als u dat doet, dan gaat de Heilige Geest in u wonen, krijgt u vrede met God, wordt u geweldig blij en gelukkig en bent u op weg naar de hemel door het onberispelijke, vlekkeloze bloed van een kostbaar lam van God kunt u gered worden. En als dat het geval is, ik veronderstel bij de meeste van ons, bij allen mogelijk, bent u in het ambt geplaatst. Het priesterambt, want het was ook een ambt. U bent nu een koninklijk priestergezelschap, een koninkrijk van priesters. God heeft u geroepen om priester te zijn. Priester in het huis des Heren. Jaha, in het huis des Heren, in de tabernakel, in de tempel. Ja, daar waren de priesters, natuurlijk. Daar hadden ze het niet over diakenen en over oudsten. Daar hadden ze over een heel ander ambt. Het ambt van alle gelovigen. Jij en ik zijn in het ambt geplaatst. Het ambt van alle gelovigen. Je bent een priester voor God. En je mag hem prijzen. Je mag voor hem spreken. Je mag hem toezingen zoals de levieten deden. Je mag musiceren voor hem. Je mag dienen. Zo dienen dat priesters nog meer aanbidding, nog meer glorie gaan brengen aan onze God en onze Vader. Dat is het ambt van alle gelovigen. Daar zit je in. Had je altijd een ambtsdrager willen zijn? Ook daar waar de zusters geen plek krijgen in het ambt. De vrouw in het ambt. Dat is met haar een discussie van je welste. Een beetje achterhaald vind ik. Ja, ik ga wel een stuk mee hoor met een aantal dingen. Ik wil niet zo graag dingen omvergooien. Maar dit ambt van alle gelovigen geldt ook voor de zusters. Voor 100% ja. En het merkwaardige is, daarover is geen eens een discussie. Hebben ze er nog nooit over nagedacht misschien? Ik weet het ook niet. Maar er is nog nooit een discussie geweest van, zouden de zusters ook priesters zijn, ja of nee? Nou, die zijn er dus wel. Alle zusters, alle broeders. Mag u de Heren prijzen? Ja, waar? In het huis van de Heren. Hoe ziet het huis eruit? Ja, het is gefundeerd op een kostbare steen, op die rots, de hoeksteen, Christus. Een geestelijk huis. Het is dus niet een huis van beton, steen, kunst, stof of zo. Het is een geestelijk huis. En jij bent geroepen om de Heere te prijzen. Weet je, toen je tot bekering kwam, heb je de Heere wel 12 keer bedankt voor dat wat er is gebeurd op het kruis van Golgotha. En de volgende dag deed je dat nog 11 keer. Ik schets iets. Een week later was het nog 3 keer. Nog een week later was het 1 keer per week. En daarna denk ik, ja, dat hebben we gehad. We groeien lekker verder. En je dankt niet meer. Als u niet meer begint te danken voor de Heer Jezus, als u niet meer de lofoffers, de vrucht van uw lippen die zijn naam belijden, brengt, dan gaat er iets niet goed in uw leven. Ik wil u nadrukkelijk oproepen met 1 Petrus 2 om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers. Gaat het dan om de financiën? Nou, volgens de brief aan de Hebreeën hebben de financiën daar ook een beetje mee te maken. Want in zulke offers, dus inclusief geld, heeft God een welgevallen. Dus dat is klaar. Dat wordt er niet buitengeschoven. Maar het gaat er hier om dat er geestelijke offeranden gebracht kunnen worden in een geestelijk huis, in het huis van God. En jij en ik worden als levende steden samengevoegd tot het vormen van een huis waarbinnen geestelijke offers klinken. Gemeente bij elkaar, lofprijzing voor de Heren. Ja, vandaag krijg je een teneur precies de andere kant op. We moeten laagdrempelig. We moeten proberen om de buurman in de kerk te krijgen. Alsjeblieft, doe je best. Vorige week zondag kwam er zo'n buurvrouw in de kerk en die kwam prompt tot bekering. Dus ik bedoel niet dat dat niet belangrijk is. Dat is heel belangrijk. Maar de kerk is op zich niet een evangelisatie dienst. Natuurlijk mag het evangelie daar klinken. Maar tot het brengen van geestelijke offers moet ook de kerk functioneren. Gebeurt dat? Of zegt u, ja, nou hij maakte er weer niet zoveel van vandaag. Nee, hij had zijn dag niet. Waarschijnlijk had zijn partij verloren met de laatste verkiezingen. Nee, het is zelfs beter geweest. En bovendien, hij heeft ook wat rare ideeën over. Weet je wat het is? Kwaadsprekerij, afgunst. Hadden we al, hè? Dat moest je afleggen. Dat stond in 1 Petrus 2. Maar ik bedoel hiermee te zeggen, we hebben als toeschouwer, als consument geluisterd en we hebben niks gedaan, we hebben helemaal niks gebracht. Wat heb u gebracht vanmorgen? We hebben u de Vader verteld van de Heer Jezus. Wat heb u God aangeboden als een geschenk van uw hart? Wat heb u gezegd? Ja, ik mocht niks zeggen, ik was niet aan de beurt. Heb u dan gelijk? Nee. Ik weet wel dat we door onze liturgie de hele zaak kunnen dichttimmeren. Ik was vorige week zondag in de gemeente, dat is zo groot gegroeid. Dat is zo strak in het pak geduwd. Het moet wel, want ze kunnen er anders nooit twee diensten achter elkaar. Het mag niet uitlopen, weet je wat. Van alles, allerlei regeltjes. En je wordt getimed, weet je wat. Er zitten er vooraan, er zitten er een paar mensen. Die zitten er, ik weet niet wat ze daarmee bedoelen. Dat zeg ik ook altijd, wel raar, hè. Een oude broeder die ik goed gekend heb, die zei, wat gaat de tijd toch snel, hè, broeder? En ging gewoon door. Trok zich er geen lor van aan. Nou, dat wil ik ook niet doen. Je wil niet schoppen, nog een keer. Dat wil ik niet zo graag. Maar ik wil wel zeggen dat dat zo dichtgetimmerd is, dat er helemaal geen spontaniteit meer over is. Heb u nog de Vader bedankt voor de Heer Jezus? Heb u hem gezegd dat de Heer Jezus zo kostbaar is? Bent u dat heilige gezelschap, dat hele speciale gezelschap geweest tot het brengen van geestelijke offers? U wordt uitgenodigd, u hoort daarbij. En hier in dit verband staat dat zelfs voor geestelijke groei. En als ik dat mag zeggen met de beelden uit het Oude Testament, de brandoffertjes waren soms twee duifjes, soms een stukje klein vee. En als je wat verder heen was, financieel, een stier. Ik weet het wel, ik heb het vaker benoemd. Er zijn maar weinig mensen die zo rijk zijn. Ik heb het niet over financiën, ik heb het over uw hart. Er zijn maar zo weinig mensen die zoveel van de Heere gezien hebben dat ze een stier aanbieden. Een geweldig geschenk. Ja, een stukje kleinvee komt eerst. Nou, ik denk een paar tottelduifjes komt eerst. Maar doe dat dan, bied dat dan aan, geef dat dan als een offer aan onze God en onze Vader. Dat is een heilig priesterschap, kostbaar en eerbrengend aan onze God, God welgevallig door Jezus Christus. En de Heer Jezus is die kostbare steen, is die rots. En als het in Matthäus 7 gaat over een wijs man die zijn huis bouwt op een rots, dan gaat het om een getuigenis, een stuk monument hier op aarde, een getuigenis hier op aarde, dat de tand van de stormen kan weerstaan, dat de, ja, overeind blijft, niet zo snel instort. Dat is de taal die daar gebezigd is, Christus. Nou, dat is een hele mond vol vanavond. Er komt nog een mondje bij, want er is ook nog sprake in vers 8 en 9, dat we een uitverkoren geslacht zijn, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk God ten eigendom om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens niet zijn volk, u nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Dat betekent dat wij een dienst hebben naar de Heere God toe, een heilig priesterschap in het huis van de Heere, maar dat we ook een dienst hebben als een koninklijk priesterschap, een heilig priesterschap, apart gezet, afgezonderd, tot het brengen van geestelijke offers naar de Heere toe, maar ook een koninklijk priesterschap om de grote deugden te verkondigen, dus proclameren wie de Heer Jezus is. Dat is naar buiten toe. Dat is naar de buurman toe. Het eerste is naar de Heere toe. De Heere wil altijd eerst zijn deel. Altijd. Kom je altijd tegen in de schrift. Eerst de Heere. Ja, wij vinden evangelisatie veel belangrijker dan dat eerste. We moeten de lofprijzing dan maar stoppen, maar we moeten die mensen bereiken. Nee, eerst de Heere. Voorbeelden heb ik heel vaak genoemd van Elia, die tegen die vrouw zegt van eerst wil ik een koek. Eigen wijze man die Elia. Hoe haalt hij het in zijn hoofd om dat kleine beetje van die arme weduwe te vragen? Eerst de Heere. Altijd de eerstelingen zijn voor de Heere. Altijd. Vervolgens naar buiten toe. Hier, een heilig priesterschap naar de Heere toe. en een koninklijk priesterschap naar de mensen toe. Boodschappers. Alsof je op pad gestuurd bent door de koning. Uitgezonden. Discipelschap in de Bijbel hoort altijd bij koninkrijk en bij de koning. Je vindt hier een koninklijk priesterschap, een heilige natie en wel apart gezet. Een volk God ten eigendom om de deugden te verkondigen, de bijzondere kenmerken te verkondigen van hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, de Heer Jezus. Daar heb je al twee taken. U, net tot bekering gekomen, u wilt zo graag de echte melk, ga door, zorg dat je bij roggebrood komt, u hebt het begrepen, Hebreeënbrief zegt je moet door, je moet verder, en vervolgens, dan moet een stukje lofprijzing ontstaan, een stuk lof aan de Heere zijn, vervolgens, er moet ook een boodschap zijn naar buiten toe, het is dus niet een interne club die, laat me zeggen, heerlijk zichzelf zit te verwarmen, elkaar zit te verwarmen en zeggen, ja, het is hier toch geweldig, hè? Beetje zoals de kerk en wij wat vroeger. Dan zei de dominee, broeders en zusters, het is goed dat we hier zijn met de gendervergaarde grootschip. Hij kon net over de dijk kijken op de preekstoel. De anderen niet, die zaten daar, die zagen dat niet. Maar eigenlijk is het schandalig. Hè? Wij zitten lekker hier en daar gaat een schip ten onder. Dat heeft hij natuurlijk ook gehoord van de omgeving. Maar misschien ben je ook wel een beetje zo. Ja, maar we zitten goed. We hebben een fijne gemeente. We worden gebouwd, we worden echt gestimuleerd. We krijgen de boodschap van de Heer en de rest vergaat. Dat kan niet. Dat mag niet. Maar jij en ik zijn geroepen om niet alleen naar de Heere toe te offeren, maar ook te dienen naar buiten toe. Dat zijn dus de twee lijnen die je hier heel scherp tegenkomt. Wij die eens niet zijn volk zijn waren en nu echter Gods volk zijn, eens zonder ontferming en nu in zijn ontferming aangenomen. Waarom heb u die buurman niet verteld dat u eens zonder ontferming was van God? En nu in Gods ontferming aangenomen. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is heel simpel. Het staat hier ook. Nou, vervolgens, derde. Dat je als vreemdelingen en bijwoners hier op aarde bent. Nou, dat is een hele moeilijke. Jij en ik, gelovigen, zijn hier als vreemdelingen en bijwoners. We horen hier niet. Dat roep ik ook heel vaak. Ons burgerschap is in de hemelen, maar hier staat het ook, als vreemdelingen en bijwoners hier op aarde. En we moeten niet meedoen met de enorme hype van vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen onze zielen. En we moeten een goede wandel leiden onder de heideren, opdat zij nader toeziende op dat wat ze van u zien, u niet meer als boosdoeners, als slechterikken kunnen bestempelen, maar als getuigen. Nou, en onderwerpt u dan, dat is een conclusie, aan alle menselijke instellingen om des Heren wil. We hebben het razend moeilijk met die bordjes 50 kilometer. En nog moeilijker met de bordjes 30 kilometer. Bordjes van niet parkeren. Die gaan we pareren, die willen we helemaal niet zien. Ik wil alleen maar stomme dingen zeggen, om je duidelijk te maken dat dit heel ver gaat. Je kunt 1000 keer zeggen, ja, maar dit heeft er niks mee te maken, dat heeft er wel mee te maken. Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen om des Heren willen. Het zijn de keizer als opperheer, het zijn de stadhouders. Als oom agent aan de deur komt, van je mag je auto daar niet parkeren, dat is een algemene politieverordening. Dat kan ik 1000 keer zeggen, ik betaal wegenbelasting. Maar ja, de algemene politieverordening gaat ook in. Ik wil zo graag duidelijk maken dat dit een van de allermoeilijkste opgaven is. Waarom? Omdat we zo tegendraad zijn van huis uit, dat we ons niet willen laten sturen en dat we geen gezag dulden en dat we in feite overal tegen zijn. In die zin, ik had vanmiddag een gesprekje met de kinderen en ik vertelde van mijn vader iets. Die is natuurlijk al lang overleden, maar die had een klein drukkerijtje. En er kwam een meneer in de drukkerij en die wou een stukje in de plaatselijke krant hebben. En die meneer was net gekozen in de gemeenteraad van de gemeente Slochteren als raadslid. voor de net opkomende communistische partij. Mijn vader was een ARP-man toen. Later is dat de CDA geworden. En die wou dus wel eens weten hoe dat dan zat met die man. Hij kende hem goed. En hij dacht bij zichzelf, wat zou die man in de gemeenteraad moeten zeggen? Want hij heeft niet zoveel om te zeggen. En toen ging het op zijn Grunners. Ik zou het wel graag in het Grunners willen vertellen. Die meneer heette Watermulder. In het Grunners heet dat gewoon Wottermulder. Wottermulder, wat doe niet in de gemeenteraad? Vroeg mijn vader. Wottermulder zei, dat is heel eenvoudig. Overal waar anderen vuur ben, daar ben ik ting. En overal waar anderen ting ben, daar ben ik vuur. Zo is het echt gebeurd. Ik stond aan de grond genageld. Ik denk, dit is de logica van de nieuwe politieke beweging. Ik hoop dat het land, er is nu ook een hele grote groep aan het komen die overal tegen is. Waar anderen voor zijn. Dat is hele linkersoep. Ik ga geen politieke uitspraken doen, u hoort van mij echt niet waarop u moet gaan kiezen, stemmen. Maar ik wil zo graag vertellen dat u en ik hier op aarde gezet zijn als burgers van de hemel. En dat we de overheid, wat ze ook bedenken, en dat kan wel eens tegen jouw gevoel ingaan, dat we niet zomaar kunnen zeggen, dat negeren we. Burgerlijke ongehoorzaamheid kan niet. Alleen daar waar het hoogste gebod overtreden wordt. In het boek Daniël vindt u in hoofdstuk 3, de drie vrienden die door de vuur overgaan, een heel klein stukje burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat is een heel klein stukje. Ze moesten daar in die vlakte komen om dat beeld en de inwijding van dat beeld mee te maken. Ze kwamen. Ze moesten meedoen met die hele toestand. Ze waren notabene bestuurders van diezelfde gewesten. En toen kwam het moment en nu moet je buigen voor dat beeld. En toen zeiden ze nee, dat doen we niet. En toen werden ze in die vuur overgegooid. Toen liepen ze daar met z'n vieren. Een vierde liep erbij. En toen riep die koning, kom er weer uit. Nou, jij had gezegd, kom. Lopen met een engel, wandelen met een engel. Dat is echt een bijzondere, dat laat ik me niet ontfutselen. Maar ze kwamen er wel uit. Dat hele kleine stukje waarin ze niet gehoorzaamden is vanaf het moment dat ze moesten buigen. En toen ze weer konden gehoorzamen, toen deden ze dat ook. Dat is een stukje burgerlijke ongehoorzaamheid daartussen. Jij en ik hebben geen excuus. Wij zullen door onze houding moeten laten zien wie de Heer Jezus is. En dat voorbeeld wordt gebruikt. Christus. Je moet naar hem kijken. En je moet op hem lijken. Je moet van hem leren. Die als hij gescholden werd niet terugschold. En als hij leed niet dreigde. En die wel de denaren had met het opschrift van de keizer. Natuurlijk wilden ze hem pakken op dat punt. Maar hij heeft schitterend getuigd. De Heer Jezus. In zijn voetstappen moet je treden. In zijn mond was geen bedrog. Als hij gescholden werd, schot hij niet terug. En als hij leed, ging hij niet dreigen. Maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Want hij is om onze zonden op het hout gebracht. Opdat wij uit de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen zijt gij genezen. Lieve broeders en zusters, 1 Petrus zegt het zo prachtig mooi. Je moet een nieuwe wandel leven, wandelen. Lofprijzing, een heilig priesterschap. Getuigen, een koninklijk priesterschap, naar buiten toe, eruit. En je moet je hele leven, dus niet alleen in de verkondiging bij de buurman, maar je hele leven moet zijn, ook op de werkvloer, ook bij de instellingen, en ook als de meester nou niet zo'n fraaie baas is, dan niet vakbond en dan geen staak. Ja, dat is heel mooi hoor. Ik ben wat ouder, ik heb er niet zoveel problemen meer mee. Maar stel je voor dat de hele hooggemeente in jouw fabriek staakt, omdat de vakbond wil dat er dus iets afgedwongen moet worden. En jij zegt, nee, ook de slechte baas wil ik gehoorzamen. Oei. Ja, dan heb je het gedaan. Dan lig je er echt uit. Maar dat staat hier wel hoor. Dat is geen excuus voor bazen om te heersen als slavendrijvers. Maar hier staat dat jij, ook als de baas niet zo goed is, dat je toch gehoorzaamt. Hoe komt het over op ons? Rebellie zit mij misschien ook wel in het bloed. Tegendraads handelen, schoppen. Zou je willen? Zou je de Heer Jezus willen laten zien? Als er nou één is die onrechtvaardig is behandeld, dan is hij het. Alle gelijk aan zijn kant. Alle zegen is van hem uitgegaan. Alle woorden waren lieflijk, vriendelijk, zegenrijk, buitengewoon. En de Heer Jezus gehoorzaamde. Hij deed wat God hem had gezegd. En jij en ik mogen nu in zijn voetstappen stappen. Zijn weg gaan. Stel dat we zo deze zaal verlaten en zo een getuigenis zijn van de Heer Jezus. In onze wandel, in ons gedrag. Maar je weet al lang wat ik denk. Zou je elkaar dan nog in de haren vliegen? Nee, dat kan niet meer. Wat afgunst, achterdocht, kwaadsprekerij, dat is weg, dat is over. Het gaat echt om hem. Hem, onze Heer Jezus, de geliefde, de meester. We willen hem prijzen. Dat wil nog wel. We willen van hem getuigen. Als wij er aan toe zijn. Ook gaat nog een beetje. Maar voor hem leven op maandagochtend op de werkvloer. Zonder iets te zeggen is heel moeilijk. Ik heb heel wat mensen gesproken. Die zeiden dat ze door het getuigen van de Heer Jezus. Er eigenlijk uitlagen in de bij de collega's op de werkvloer. En in een paar gevallen heb ik daarmee mee bemoeid en wat zorg eraan besteed. En dan blijkt dat het helemaal niet om hem ging, maar om een stuk luilakkerij van de betreffende broeder ging. Als hij de kantjes eraf liep en alle anderen voor de nare klusjes liet opdraaien en daarna een vroom verhaal vertelt. Ja, dan weet u ongeveer wat er gaat gebeuren. Dan word je echt ontmaskerd. Dan word je niet gespaard. Want dat gebeurt niet op de werkplek. Of op het schoolplein. Of in een familiekamer. Dan word je echt afgebrand. En terecht. Maar de Heer Jezus, hij had niets onbehoorlijks gedaan. Hij had alleen maar zegen gebracht. Alleen maar liefde, alleen maar genade, alleen maar zegen. En nu worden wij geroepen om die voetstappen te treden. En het overgeven, als je dan toch oordeel krijgt, als je dan toch verguizing of miskenning kent, om dat over te geven aan hem die rechtvaardig oordeelt, dat je dan mag zeggen, ik wacht op de rechterstoel van Christus. Daar wordt duidelijk wat ik bedoelde, daar wordt duidelijk wat ik zei, of waarom ik het niet deed, of waarom ik het wel deed. Al die dingen worden daar duidelijk. 1 Petrus 2 is een prachtige opsomming voor jou en voor mij voor vandaag. We leven in die zogenaamde lijdensweken. We hebben eraan gedacht door te lezen uit Lucas 22 vanavond. Nu, probeer het eens. Wat zou het fijn zijn voor de Heer Jezus als wij het verlangen hebben om, ook al kost het ons zelf veel, misschien wel alles, om dan toch te gaan. Maar ik zou ook zo graag willen dat jij niet vergeet nu te danken voor wie hij is. Dat je niet vergeet om te zeggen, Heer Jezus, als u wilt dat ik ga en ga spreken, hier ben ik. Maar zelfs al zou ik niks zeggen, dan is mijn houding, mijn gedrag ook belangrijk. En al die dingen samen laten je groeien in je geloof. Dit is wat geestelijke groei bewerkstelligt. Dat staat hier. En Petrus, hij had het zelf ook ervaren. Amen. Vader, wij willen u hartelijk danken voor het voorbeeld van de Heer Jezus. Voor dat volmaakte gedrag. Die volmaakte wandel van hem. Waarin hij zichzelf wegcijferde voor 100% gaf. Om uw eer te zoeken. Hij prees u, Vader. Hij eerde u. Hij getuigde van u. Hij wandelde. Alle facetten van zijn wandel waren een getuigenis. En nu zijn wij aan de beurt. Wij die nu op aarde wonen, die hier niet horen. We zijn hier vreemdelingen, we zijn hier bijwoners. We gaan heel binnenkort weg. We gaan naar de Heer Jezus, we zullen daar bij hem zijn, in het huis van de Vader zijn. Maar dan zijn de buren, als ze ongelovig zijn, niet. En dan zijn die collega's, die ons misschien wel niet zo graag mogen, als ze niet gelovig zijn, ook niet. Daar is het probleem over. Maar hier op aarde, met die enorme strijd, met die aanvallen die er zijn, met de duivel die zijn best doet om ons van onze voetstukjes te laten vallen. We willen u danken dat we op dit moment bij u mogen komen in de naam van de Heer Jezus, Vader, om u te smeken, om u te bidden, dat uw geest, de Heilige Geest in ons, die in ons kwam toen we tot geloof kwamen, zoveel bewerkt dat we u prijzen, dat we u aanbidden, dat we van u en van de Heer Jezus getuigen. En dat ons leven één compleet getuigenis is van hem. We willen u danken en eren. We willen u danken en prijzen. Amen. Ik heb in persoonlijk verband heel vaak mijn getuigenis gegeven, maar ook verteld hoe ik tot bekering ben gekomen. Er zijn allerlei mensen die daar een rol hebben gespeeld, maar ik heb ook verteld van een oom van Henny, die ik toen leerde kennen, die als kruidenier in Slochteren woonde, werkte. En er waren in die tijd, oude man spreekt, slechts 2 kruideniers op het dorp. En een supermarkt bestond niet. En een auto of een bromfiets of een Solex moest nog uitgevonden worden. Auto was daar wel, maar die hadden de mensen bij ons op het dorp niet. Ze waren ofwel bij de ene kruidenier klant, ofwel bij de andere. De andere was van onze kerk, gereformeerde kerk. En die andere kruidenier, die oom van Henny, die was evangelisch, laat ik dat zomaar zeggen. Ik had die evangelische club bezocht en ik vond het maar een zootje ongeregeld. Ik vond het helemaal niks. En dat heb ik ook aan mijn dominee en mijn predikant verteld. Ik zei samen met mijn vriend, dit kan niet. Wat vindt u ervan? En toen zei hij, dat is de room van de melk. Nou, ik zakte van mijn stoel. Ik had van de predikant gezegd, hoe haal je het in je hoofd om daar in die club te komen? En hij zei precies het omgekeerde. Maar waarom zei hij dat nu? Bij de gereformeerde kruidenier was een haard van TB, van tuberculose. En van de kinderen, ze hadden een stuk of 5, waren er 3 ziek. En hij ook, de kruidenier zelf. En die werden toen verpleegd in Appelscha in een sanatorium in een harde wijk. En in zo'n tentje die op de zon gedraaid werd. Ik bedoel, zo was het in die tijd. Ja, rusten, rusten, rusten. Maar je voelt het aankomen. Geen klant kwam meer in de winkel. Want dat was een haard van TB, van tuberculose. Waar kwamen die klanten toen? Ja, bij die andere kruidenier. De een zijn dood is de ander zijn brood, hè? Zegt men. De dominee kwam op bezoek bij de kruidenier die ziek was. Zijn eigen predikant dus. Moeten we de diaconie ook inschakelen? Want er komt natuurlijk geen klant meer, geen hond meer in de winkel. Nee, zei die kruidenier, dat is niet nodig. Waarom dan niet? Nou, die andere kruidenier in het dorp gaat elke zaterdag de bruto winst van al mijn klanten, dus van de gereformeerde klanten, in een envelop doen en dat gooit hij s'avonds in de bus. Zonder ooit één woord te zeggen. Geen kosten. De bruto winst. Er hoefde niet eens iets van kosten af. Was meer dan wat hij normaal verdiende. Ik denk 2 weken later kwam ik bij de dominee. Ik zei, wat vindt u van die club? Antwoord, de room van de melk. Kwam dat nu vanwege zijn gepraat? Nee, je voelt hem, hè? 2 Petrus 1, vanwege zijn gedrag. Dat is genoeg.